En de relatie, we hebben het over de relatie met God als vader. De aanhef van de Efeze, van het Efezegebed is dat Paulus zijn knieën buigt in vers 14 van hoofdstuk 3 voor de vader van onze Heer Jezus Christus. We hebben het over de relatie van de mens met God als vader en bijzonder dan de zoon. En hij leerde hen ook bidden, zoals we gezien hebben, onze vader die in de hemelen is. En op een ander moment antwoordde Jezus en zei, ik belijd u van harte vader. En dat had ook toen te maken met dat de steden in Israël wilden hem niet accepteren als de Messias, als de koning. En daarom dankte hij de vader, hè? U kent dat wel in Matthäus 11, hij dankte de vader, want het was toch de vader die dat voor wijzen en verstandigen had verborgen. En daar dankte hij de vader voor. Dat was niet het werk van de Heer zelf, maar dat was het werk van de vader. Dat hij de dingen verborg. Dat een speciale bedoeling. En uiteindelijk, als we de onderste van die drie nemen hier op dit plaatje, dan is dat in Gethsemane. Vader, indien het uw bedoeling is, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar de uwe. U weet dat wel, hè? Lucas 22 onder andere, waarin de Heer dat bad. En daar gaf hij zich over aan de wil van de Vader. En dan kwam hij weer in de volledige onderschikking onder wat de Vader wilde op dat moment. En dan sprak hij dus ook steeds zijn God aan als Vader. En natuurlijk aan het kruis bad hij, mijn God, mijn God. En daar noemde hij dus zijn God, hè? Hij riep zijn God aan. Mijn God, waartoe u mij verlaten hebt. Die woorden uit Psalm 22 reciteerde hij daar aan het kruis. Eloi, Eloi, lema sabachthani. En daarin riep hij uit. Hè? En toen was het ook voorbij in feite, die drie uren van duisternis. Volstrekte duisternis, terwijl het midden op de dag was. Op Golgotha waren voorbij. En dat was natuurlijk een uitbeelding dat de Heer op dat moment tot zonde, het zondoffer werd gemaakt, hè, op Golgotha, op het kruis. Zodat hij de zonde en de zonden van de hele wereld heeft weggedragen. Op het hout, zoals Petrus dat zegt. En Paulus die spreekt dan vaak over kruisigen en kruis. Hè. Dat zie je bij de anderen niet. Van de besnijdenis en de andere apostelen die spreken daar niet over. Mijn God, hij riep zijn God aan in dat enorme lijden. Wat wij nooit kunnen peilen hoe diep dat geweest is, hoeveel dat geweest is. Ook wat dat voor de zoon en de vader betekend moet hebben. Maar hij riep hem aan als zijn God. De vader en de zoon. En op diverse momenten tijdens zijn aardse bestaan, kwam er een stem uit de hemel en die zei, namens de Vader natuurlijk, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En daarin weerklonken de woorden van Jesaja 42, waarin gesproken wordt over mijn Obed, hè, mijn knecht. Maar dat werd hier in de Griekse schrift, in de tijd dat hij echt op aarde was en dat op hem werd toegepast, werd dat veranderd in zoon. De Obed bleek de zoon te zijn. De zoon van God, de zoon van de Vader. In wie ik mijn welbehagen heb. Dat is geweldig. Want de zoon die voerde uit wat de Vader wilde. In grote lijnen. En tot in de details. Hij sprak wat hij de Vader hoorde spreken. En hij werkte de dingen die hij de Vader zag doen. En zo heeft hij gewandeld in ootmoedigheid. En dat is natuurlijk voor ons een geweldig voorbeeld wat Paulus ook ons voorhoudt in Filippenzen 2. Als het gaat om die gezindheid, hè, die innerlijke houding van de Heer. Dat was er een van ootmoedigheid. Hij wilde zichzelf niet, laten we maar zeggen, op de manier zoals wij dat kennen in de maatschappij. Dat wilde hij niet. Zichzelf verwezenlijken of zichzelf verwerkelijken. Hè, dat is wat het grote adagium is in de maatschappij. Dat is dat de mens komt tot zelfontplooiing of tot zelfverwerkelijking. Nou, daar gaat het dus uiteraard niet om bij God. Bij God gaat het erom dat God zijn geest in die mens geeft en dat het leven van Christus verwerkelijkt wordt in die mens, om het zo maar te zeggen. Dat we gaan lijken op Christus, dat we gaan lijken op de Zoon. Dat is zo heel anders dan het denken dan van de tijdgeest. Hè? Dat is al natuurlijk al vele jaren aan de gang. Hè, dat de mens toegeroepen wordt van je moet jezelf ontplooien. Veel beter is het om in afhankelijkheid van God te leven en in afhankelijkheid van God je weg te gaan, zodat hij zijn kracht in je geeft, zodat hij ook zijn werk in je doet en dat je dan de dingen doet. Dat zo, hè. Dus die Zoon, met de hoofdletter, de Heer Jezus Christus, die wilde zichzelf niet verwerkelijken in die zin, want hij had alle rechten. Hij was de zoon van Abraham. Hij was de zoon van David. Hij was de zoon van Adam. Hij had alle rechten op alle tronen die je maar voor kan stellen. Maar dat heeft hij niet doorgezet. Nee, hij ging de weg die de Vader voor hem had bepaald. In ootmoedigheid. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2. Laat dan die gezindheid in jullie zijn. U, wij, ik, zoals we hier zijn. Die gezindheid. Dat we in die gezindheid leven als gelovigen, leven en wandelen te midden van die wereld met al die hebbelijkheden van al die mensen en noem maar op, ook van medegelovigen. Maar laat dan die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Die gezindheid, daar gaat het om, ootmoedigheid. En dat druist helemaal tegen de oude mens in natuurlijk. Maar dat is dan ook die nieuwe mens, dat is Christus in ons. Dan gaat die ootmoedigheid op een gegeven moment in je doorwerken. En dan kijk je naar Christus. Dan kijk je naar degene die Christus navolgde, Paulus, Timotheus. En dan zie je in die levens ook diezelfde ootmoedigheid, hè, diezelfde gezindheid. En laat dan die gezindheid in jullie zijn. Daar gaat het om. Hè. En soms kunnen de dingen als het gaat om gezindheid of als het gaat om soms kunnen de dingen dan heel dicht bij elkaar liggen. En dan moet je heel zuiver, laat ik maar zeggen, de begrippen van de schrift vasthouden. En daar je leven naar richten. Nou, die ootmoedige gezindheid, dat is een zuiver schriftuurlijk woord. U weet dat het in de grondbetekenis laag is, hè? Tapijnon, dat is laag. Laten we dan in die gezindheid met elkaar wandelen. En zo die eenheid van de geest uitleven. Want u weet het, hè, die eenheid van de geest die is er met alle gelovigen wereldwijd. Die eenheid die is er. En laten we dan die uitleven, die eenheid, met de band van de vrede. En daarin staat centraal de ootmoedige gezindheid. Want dat is ook een van de eerste woorden die Paulus gebruikte in Efeze 4. Daar zijn we nog niet aan toe, maar ik neem aan dat u Efeze 4 tot en met 6 regelmatig leest. Hè? Want u zegt, je bent nu nog steeds bezig met het onderwijs. Ja, nou lees dan zelf door in hoofdstuk 4 tot en met 6. Kunt u zien wat in de praktijk voor u betekent, dat onderwijs. Maar daar komen we vanzelf wel aan toe. Hè, dat we in Efeze 3 bezig zijn, dat laat onverlet dat u gewoon door kan lezen in Efeze 4. En Paulus die zegt daar, in vers 2, hè, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Dat is een van de eerste dingen die hij zegt. Dat is de consequentie van het evangelie, juist van de Efezebrief, voor ons, dat we wandelen in die gezindheid. Hè, dat is dus niet hoog, maar dat is laag. Zelfverwerkelijking, zelfverwezenlijking, dat is hoog. Maar ootmoedige gezindheid, dat is laag. En dat is het grote verschil. Hè? Dat is ook hoe de Heer wandelde. Hij was de Heer, hij was de Kyrios. Hij kon ogenblikkelijk myriaden van boodschappers had hij ter beschikking. Hij hoefde maar een woord te zeggen. Maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Waarom niet? Het paste niet in de wandel die vader hem daarvoor hem daar op aarde had uitgestippeld. Het paste niet bij die gezindheid die hij daar zou tentoonspreiden. Dat is natuurlijk voor ons heel wezenlijk, hè? En daarom zei op diverse gelegenheden, ook bij de verheerlijking op de berg, juist bij de verheerlijking op de berg, kwam ook die stem uit de hemel die zei, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb. Ja, dat is natuurlijk geweldig hè, dat dat allemaal gezegd wordt. En als we kijken in die gebeden van, want gebed, dat weet u, hè, je hebt het wel naartoe, hè, God, als je bidt, dan dat is goed, dat is altijd goed. Gebed tot, is in Efeze 1 tot de God van de Heer Jezus Christus. En die wordt daar ook genoemd de Vader van de Heerlijkheid, de Verwekker van de Heerlijkheid. Dat is de enige keer dat die uitdrukking als zodanig in de schrift voorkomt, hè, de Vader van de Heerlijkheid. Waar komt alle heerlijkheid vandaan? Bij de Vader. Want de Vader is de bron van alles. Dus als een schepsel of als de Heer of als wij straks verheerlijkt worden, die heerlijkheid die is aan ons gegeven door de Vader, die komt bij de Vader vandaan en die schenkt hij ons, die heerlijkheid. Dat is de weg, hè? En dat alleen al, dat besef alleen al, maakt ons tot ootmoedige mensen. En de overstijgende grootte van zijn kracht, hè, het gebed in Efeze 1 is om kracht, om de overstijgende grootte van zijn kracht en de macht van zijn sterkte, waarmee hij Christus uit de doden opwekte en hem aan zijn rechterhand zette. Die kracht, dat is wel heel bijzonder, is ook voor ons. En die kracht, die werkt ook in ons. Dat is die enorme kracht waarmee God zijn eigen zoon opwekte en verheerlijkte. Dat is enorm hoor, die kracht. Dat is de kracht van God. En dat betoonde God in allerlei situaties door de geschiedenis heen. En ja, dat is geweldig. Ik herinner me dat een hele fijne studie van John Essex daarover. Dat heet dan The Power of God, de kracht van God. En daar behandelt hij dan in 3 delen allerlei aspecten van die kracht van God. Nou, dan, als je dat zo dan naar je toe krijgt, dan kom je daarvan onder de indruk hoor. Hoe groot die kracht van God is. En het gebed in Efeze 3, dat heeft een wat ander accent. Ging het in Efeze 1 het gebed om de kracht, hè, en om het bekend worden met die aspecten van het Efeze geheimenis. Dan gaat het in vers 3, het gebed is tot de Vader van de Heer Jezus Christus. En dan gaat het om de kennis overstijgende liefde voor en in Christus geopenbaard en die te bevatten. Om die liefde van de Christus die de kennis overstijgt te bevatten, daarvoor is kracht nodig. En het gebed in Efeze 3 is ook specifiek om die kracht en om die liefde en om de dimensies van het geheimenis van die liefde, de breedte, lengte, hoogte, u weet het wel, de liefde van Christus te kunnen bevatten. En daar wordt ook gezegd in Efeze 3 dat het de kennis overstijgt. Daarnaast te kennen, vers 19 is dat, van Efeze 3, en daarnaast te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om die liefde van Christus. De liefde van de Vader en de Zoon, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Kijk, we kunnen natuurlijk naar Gods woord, met Gods woord bezig zijn, puur en alleen om kennis te verzamelen. Maar dat is niet genoeg, dat is niet het doel. Dat is niet het doel. Dat is wel goed om kennis van Gods woord te vergaren. Maar alleen maar kennis van Gods woord verzamelen om de kennis, om steeds maar meer. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we verdiept worden, dat is vers 19, te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus. Het gaat om die liefde, dat die liefde voor ons bekend wordt en dat wij natuurlijk dan zelf ook die liefde uitleven. Die liefde in ons gaat werken en we gaan in die liefde mee. En als je die iets meer gaat begrijpen, als God het geeft, dat je iets meer gaat verstaan van die geweldige liefde van de Christus, ja, dan kom je daar diep van onder de indruk. En dan heb je daar misschien nog maar iets van naar je toe gekregen, of iets van kunnen begrijpen of bevatten, om het zomaar te zeggen. Maar dat is het gebed. Ging het dit gebed in hoofdstuk 1 om de kracht? En natuurlijk, dat is ook nodig. Maar hier in hoofdstuk 3 gaat het om het gebed tot de Vader en dan gaat het om de liefde. Want dan gaat het om de liefde tussen de Vader en de Zoon. Allereerst. En wat dat allemaal betekent voor heel Gods plan, voor van begin tot eind, voor die hele schepping, voor die hele nieuwe schepping, waarin die geweldige liefde straks tot in alle uithoeken en tot in alle kleine, tot het alleruiterste overal zal doordringen. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Dat zijn die dimensies van dat, wat het geheimenis van Christus en het geheimenis van de Efezebrief, wat dat allemaal inhoudt. Hè, het zou leiden tot diepere waardering en ook uitleven van de liefde van Christus. Vaderlijke verwantschap wordt genoemd, hè? Dat is een begrip wat heel dicht tegen vader aan ligt in de grondtekst. En dan gaan we naar vers 15 van Efeze 3. Naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dat is het woord, het Griekse woord patria. En dat lijkt heel erg op het woord pater, dat is vader. En letterlijk is dat dan het woord vaderheid. En dat woord komt niet zo vaak voor. Diverse plaatsen heb ik even toch ook genoemd. Om even voor u een indruk te geven wat het betekent. En dat heeft te maken natuurlijk met afkomst. He, want vader is niet alleen degene die voor je zorgt, maar vader is ook de bron, vader is verwekker, oorsprong. Een man wiens naam Jozef was, uit het huis en de vaderlijke verwantschap staat er dan bij, van David. Dus uiteindelijk was zijn vaderlijke afstamming van het huis van David en daarmee zat natuurlijk ook in de koningslijn, hè. Vaderlijke verwantschap, dus afgeleid van of afkomstig van die vader. En in Lucas 2 wordt het ook nog een keer gezegd. Jozef nu ging ook op naar de stad van David, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en de vaderlijke verwantschap van David is. Dus opnieuw zien we hier hetzelfde naar voren komen. Jozef was uit dat huis van David, maar daar zat dus ook die lijn vanuit de vaderen zat daarin. Hè? En iemand die kan ook, ik moet denken ook als David. David die noemde Saul ook zijn vader, hè, bij gelegenheid. Omdat hij als koning dan boven hem gesteld was. En zo werden profeten ook wel eens genoemd, hè? Vaders. En dat heeft dan te maken met een geestelijke betrekking. Bijvoorbeeld dat, als we het hebben over de puur geestelijke betrekking als vader, dan noemde bijvoorbeeld Paulus, noemde Timotheus zijn zoon of zijn kind in het geloof. Zijn kind in het geloof. Paulus was niet letterlijk zijn vader, maar geestelijk gezien wel. En Paulus moest ook wat vermanend zeggen tegen de Corinthiërs, dat onder die Corinthiërs niet vele vaders waren. En wat bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij dat er onder die Corinthiërs niet vele waren die de mogelijkheid hadden om geestelijk vader, en dan mag je dan ook wel bij invullen, moeder te zijn voor anderen. Paulus was dat wel voor Timotheus bijvoorbeeld, een geestelijke vader. En een geestelijke vader, dat noem je wel eens zo, dat het iemand dan is van wie je heel veel geleerd hebt. He, dat is ook een betrekking, dat noemen wij dan ook in ons spraakgebruik vader. Hè? En hier was het natuurlijk letterlijk in het vlees. Hè? En in Handelingen 3 vers 25 wordt dat woord ook nog een keer gebruikt. En dat woord patria, jullie zijn, daar zegt Petrus, jullie zijn de zonen van de profeten en van het verbond. He, dus hier wordt de Israëlieten genoemd, niet alleen zonen van de profeten, maar ook zonen van het verbond. Dus hier die zonen van profeten wil natuurlijk zeggen die geestelijke betrekking. Hè, die profeten spraken Gods woord. En zonen van het verbond, dat is omdat dat verbond aan hen gegeven was. Dat God sloot met jullie vaders. En tegen Abraham zeggend, in jouw zaad zullen al de vaderlijke verwantschappen van de aarde ingezegend worden. Het staat niet alleen gezegend, maar er staat net iets meer. Het staat ingezegend in de grondtekst. En Dat is toch wel een beetje verrassend, omdat meestal als er iets uit Tanach wordt geciteerd, wordt dat gedaan uit de Griekse vertaling, uit de Septuagint. En als je teruggaat naar het Hebreeuws, staat daarin, dit is een citaat uit Genesis 22, waar dat tegen Abraham wordt gezegd als hij zijn zoon Yitzchak op het hout gebonden had. En daar wordt die belofte die al eerder gegeven was nog eens een keer herhaald. En daar wordt dan gezegd, in jouw zaad zullen al de volkeren, hè, de goyi. Meestal gebruiken we het meervoudsvorm goyim, maar goed, staat daar iets anders. Maar ook in meervoud, goyim, goyi. Zullen volkeren of natiën van de aarde gezegend worden. En dan zou je verwachten dat, dan zou je dit woord niet verwachten, want meestal vertaald in de Griekse vertaling met een ander woord, dat ziet u staan, het woord etnem, wat wij wel kennen met het woord etnos of etnisch. En dat is eigenlijk het vertaalwoord voor natiën. Maar wonderlijk genoeg gebruikt Petrus hier een ander woord, dus hij citeert niet letterlijk de Septuagint hier, maar hij gebruikt een ander woord en hij gebruikt hier vaderlijke verwantschappen. Dat is natuurlijk door de geest geleid op dat moment. En dat wordt nog iets, dan wordt nog iets sterker benadrukt dat die Israëlieten, vanuit Abraham ligt daar die vaderlijke verwantschap. Dus dat is sterker dan alleen te zeggen natie, nee, vaderlijke verwantschappen. En dat heeft, als u het mij vraagt, ook te maken met het feit dat we hier zitten na de kruisiging en opstanding van onze Heer. Dat zoonschap komt dan veel duidelijker naar voren. En dat moet bij Israël natuurlijk ook veel duidelijker naar voren komen, dat zoon zijn. Dat was de bedoeling in Handelingen. Dat was de bedoeling. Dat Israël in hun functie als zoon van de Allerhoogste gesteld zouden worden en zegenkanaal zouden zijn voor de volkeren. Maar dat bleek in, we weten de geschiedenis, in Handelingen bleek dat anders te lopen, dat Gods plan was om de gemeente te gaan roepen, het lichaam van Christus. Maar goed, toch wordt hier gezegd, vaderlijke verwantschap, dat is toch wel bijzonder, hè? Zo'n accent in de grondtekst, wat dan even anders is dan je zou verwachten, en wat nog scherper laat zien, kijk, die vaderlijke verwantschap, daar gaat het om. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van God. En wat zegt God tegen ons als gelovigen nu? Jullie hebben geen geest van slavernij ontvangen om opnieuw te vrezen. Maar jullie hebben de geest van het zoonschap ontvangen, waarin wij luid roepen, Abba, Vader. Dat is die geest van het zoonschap in ons, hè? Wij roepen bij gelegenheid, misschien wel in nood, Abba, Vader. En Abba is misschien iets wat een kind uitroept. Maar vader is wat een zoon uitroept. En dat is die geest van het zoonschap. Hè. We hebben de plaats van zoon ontvangen. En het is de bedoeling dat we nu al in ons geloofsleven ook echt die plaats van zoon, dat we daaruit leven. Hè. Dat we dat ook leven. Hè. Dat we opgroeien tot mondigheid, tot volwassenheid. En dat we dat zoon zijn in de praktijk ook uitleven. Dat we niet langer kinderen zijn, maar dat we zonen zijn. Dat is de bedoeling. Dat is ook de bedoeling van het bezig zijn met Gods woord. Dat we groei zouden doormaken. Groeien tot zonen. En zo leven. In geestelijke volwassenheid leven. Geest van het zoonschap. Dit is helemaal voor ons, Romeinen 8 vers 15. Dat is heel wezenlijk voor ons. We hoeven niet langer opnieuw te vrezen. Met Israël is het natuurlijk het verleden van de wet. Dat ze in bevreesdheid waren voor de wet, want ja, ze konden er eigenlijk nooit goed aan voldoen. En konden ze toch bevreesd zijn voor de verontwaardiging van God. Want ja, als ze zich niet daaraan hielden, dan kwam daarop die verontwaardiging van God. Hè? Dat zegt Paulus ook, de Torah bewerkt verontwaardiging. Of in de NBG-vertaling staat dan, de wet werkt toren, weet u wel, bekende tekst. Dat is wat de wet doet, want het zijn allemaal gestelde regels. En als je daar niet aan voldoet, dan wekt dat de verontwaardiging van God. Dat is als het ware communicerende vaten, hè. Dat gaat automatisch met elkaar op. Maar dat is voor ons niet langer aan de orde. Dat is voor ons niet aan de orde. Misschien bent u ook wel in kerk of groep grootgebracht onder de wet. Maar Wij hoeven niet in die geest van slavernij meer te leven. Maar we hebben de geest van het zoonschap ontvangen. Dat is heel iets anders. We leven in die geweldige liefde van God. Abba, Vader. Dat is een liefdesrelatie. Als we het hebben over Hij is onze God, dan is Hij onze plaatser. Dan gaat het om onderschikking. Maar als het gaat om Vader, wij als zonen ten opzichte van onze Vader, dat is een relatie van liefde, van genegenheid, van liefdevol met elkaar bezig zijn. Dat drukken die verschillende woorden uit. Hè? Daar moet je altijd op letten natuurlijk welke woorden er in de schrift gebruikt worden. En het is heel belangrijk, dat hebben we natuurlijk in de loop van de tijd wel geleerd. Theos, dan gaat het om hè, God, dan gaat het om plaatser. Maar bij Vader gaat het om die relatie waarmee we met hem heel vertrouwelijk omgaan. En in de binnenkamer alles tegen hem kunnen zeggen. En terwijl we bezig zijn met hem in gesprek zijn. Hij is onze Vader, hij houdt van ons. Hij zorgt voor ons. Wonderlijk is dat Paulus natuurlijk ook, hè, zoals we ook hebben over gebed, heel bekend natuurlijk, Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd. Dat is natuurlijk heel wonderlijk. Hè? Want ja, we zeggen dan wel eens tegen elkaar van zorgen moet je doen en niet maken. Ja, dat is ook wel zo. Maar het meest volkomend gebedsadvies van de apostel Paulus is dat wij in geen ding bezorgd hoeven te zijn. Waarom niet? Omdat we weten dat Vader zorgt. En dan ben je de hele dag misschien heel druk bezig en in allerlei dingen te voorzien. Ja. En toch hoef je dan van binnen, want het gaat om je denken, hè. In Filippenzen 4 gaat het om dat denken. En dat denken, hè. Dat gaat zo snel met je op de loop. En voor je het weet maak je je toch weer zorgen over, ja, hoe moet het nou daarmee, hoe moet het nou met die en hoe moet het nou dat. En ja, voor je het weet lig je er weer wakker van. En dan heb je niet door dat je even was vergeten wat nou het ideale advies is van de apostel Paulus. Alles met gebed en smeking, met dank. Bekendmaken, maar ook echt bekendmaken. Ja, en dan zeggen we ook, en dan zegt u, ja, dat zeg je nou wel makkelijk, hè, van je brengt het bij God, maar je moet het ook bij God laten. Dat is makkelijk gezegd, want 10 minuten later ben je er weer mee bezig. En dat is toch een leerproces. Laat het nou aan Vader over. Jij denkt van dit en dat en het gaat niet goed daar en dan moet ik daar regelen, moet ik daar nog bijsturen, moet ik daar nog dat doen. En voor je het weet, ben je allemaal dingen aan het doen en misschien in mensenlevens in te grijpen, wat misschien, ja, dan weet je niet wat het allemaal teweeg brengt. Maar op een gegeven moment leer je wel, nee joh, laat Vader het nou uitwerken. Laat Vader het uitwerken, laat het hem doen. En dan moet jij kijken wat voor rust en vrede, hè, want het is dan als in een vesting, hè, wordt dan die vrede. Die vrede gaat dan je hart en je gedachten, want daar gaat het om, hè, Filippenzen 4, en je gedachten worden daarin bewaard als in een vesting, in Christus Jezus. Prachtige, prachtige formulering van Paulus. Hè. En dat is eigenlijk ons geheim als gelovigen. Hè, en want natuurlijk, we zijn niet roekeloos onbezorgd, daar gaat het niet om. Nee, maar we laten het aan Vader over. En er zijn geen betere handen dan het in die handen van Vader te geven en daar ook te laten. En dat is dat is die geweldige vrede die je dan van binnen ervaart. Hè? Dat is die vrede van God. Dat is dus die vrede die uit God, die vrede die bij God zelf is, die uit hem komt naar jou toe in jouw hart. En dat bewaart je in je denken, in je gedachten. En dat is zo belangrijk in deze tijd, want er zijn, ik weet niet hoeveel berichten, die je somber kunnen maken, die je angstig kunnen maken, die je, noem maar op. Daar kun je helemaal van dol draaien, al die berichten in de media. Maar dan hebben wij toch een veel beter bericht. We hebben toch een veel betere boodschap hier. Dat is toch veel beter waar je mee bezig kan zijn. Dat geeft ook rust in je hart. Al dat andere, dat leidt zo af. Prachtig hoor, we roepen Abba Vader, daar zit eigenlijk alles in, hè. En iedere verwantschap, ja, kijk, wat wordt er nog meer gezegd over Vader? Natuurlijk heel veel, als je de Griekse schrift erop raadpleegt, wordt er heel veel over Vader gezegd. Dat is echt een studie apart waard, hè. Als u keyword concordance of stichwoord concordance kan hanteren en raadplegen, dan zou ik u dat zeer aanraden om op dat begrip Vader dan eens te gaan zoeken en te lezen. Maar een paar highlights, om het zo maar te zeggen. En verder hebben wij Hebreeën hier, Hebreeën 12 vers 9. En verder hadden wij de vaders van ons vlees als opvoeders. En wij respecteerden hen. Zullen wij dan niet veel meer onderschikken aan de vader van de geesten en leven? Hier een mooie tegenstelling. Tegenover de vaders van ons vlees, die wij respecteren. Maar dan zegt de Hebreeën schrijver, zullen wij dan niet veel meer onderschikken aan de vader van de geesten en leven? En leest u maar eens die context. Hebreeën 12, hè? Hebreeën 12. Jezus als leidsman en voleinde van ons geloof. En dan gaat het over dat we zonen zijn. En dan gaat het over dat God in ons leven dingen inzet om ons op te voeden. En juist is hij dan bezig, ook als vader, om ons dichter bij zijn hart te brengen. Daar spreekt dan dat stukje in Hebreeën 12 over. En dan eindigt dat met, zullen wij dan niet veel meer onderschikken aan de vader van de geesten en leven. Dat is ook wat je in je gebed, hè, dat je ook kunt zeggen, leert zeggen, en dat is ook een proces, dat je ook zegt, ja vader, ja, er is maar één weg en dat is aan u onderschikken. Ja, dat is de enige weg, dat is de enige juiste weg. En want ja, de vader der geesten, dan spreken we over de vader, hè, met allemaal hoofdletters. Tegenover de zwakke, hele, soms hele zwakke afspiegelingen daarvan, van onze vaders naar het vlees. Hè, ik denk dat dat een goede tegenstelling is om ook even mee te nemen, hè, nog. Al het goede geven... En elk volmaakt geschenk is van boven, zegt Jacobus, en daalt neer van de Vader van de lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van, ja, dan staat er eigenlijk iets als draaiende beweging. Dus bij God hoef je geen onverwachte draaien te verwachten. Hij is wie die is. En hij is de Vader van de lichten. Bij hem komt al het licht vandaan. Hij is de Vader van de geesten. Bij hem, hij is de oorsprong. Van ook die, uiteindelijk is hij de oorsprong van die hele geestelijke wereld, al die geesten. Maar daarin is hij ook, hè, als we het hebben over de vader van de geesten, is hij ook degene die onze geest als mens vormt. Niet alleen werkt hij in ons hart en bewerkt hij ons hart, maar hij vormt ook onze geest als mens, hè. Want in een geest van een mens, die heeft wel degelijk een bepaalde identiteit. Een geest van een mens heeft een identiteit. He, daar zit een bepaald. Soms kun je iemand zo typeren. En dat is dan uiteindelijk, want God is degene die ons de levensadem geeft. God heeft ons gemaakt. En een mens die heeft een geest. En die mens heeft een lichaam en als dat bij elkaar is en leeft, dan is dat een levende ziel. Hè? Zo leren we dat uit Genesis. En als dat weer uit elkaar gaat, die lichaam en die geest, dan is die ziel weg. Dan is die is er dan helemaal niet meer. Maar als we het hebben over de geest van de mens, hè, want Paulus die zegt dat ook, dat onze geest intact blijft, bewaard blijft tot de aanwezigheid van de Heer. Hè, zo spreekt hij erover in Thessalonicense. Die geest van de mens, dat is een identiteit. Dat bepaalt hoe en wie je bent. En God werkt door zijn geest, werkt daarin. En daardoor kan het zeg maar een geest van de mens of karakter van de mens, hoe je dat zeggen wil. Karakter is misschien het verkeerde woord hoor. Maar kan die mens daardoor toch anders worden? Hè, iemand die, we hadden het over ootmoedigheid. Iemand die geestelijk nogal hoogmoedig was, kan door het evangelie helemaal veranderen tot iemand zijn geest gekenmerkt wordt door ootmoedigheid. Ik hoop dat het een duidelijk voorbeeld is, maar in ieder geval God is dus de vader van de geesten. Hè? Dat is toch wel een hele specifieke uitdrukking. Hij is de bron ervan, hè? Hij is de oorsprong. En ook hier van de lichten. Hè? Dat is een geweldige uitspraak bij Johannes is natuurlijk, God is licht en in hem is het geheel geen duisternis. En als hij dat licht terugtrekt, dan is daar duisternis. Ja, dat ontstaat dan. Maar in God zelf is het totaal geen duisternis natuurlijk. Hij zal ook uiteindelijk alle duisternis verdrijven. Doordat hij, als hij alles in allen is, zal hij overal voluit licht geven, ook stoffelijk gezien bedoel ik dan. Dan is er geen sprake meer van duisternis. Sowieso natuurlijk geestelijk niet meer, dat kan niet meer, want hij is alles in allen. Maar ook stoffelijk niet meer, ook al die duisternis die wij nu nog in de schepping zien, die zal dan ook weg zijn. Dat is allemaal licht, dat is natuurlijk geweldig hè. En we zullen dat geweldig en heerlijk vinden, omdat wij weten wat duisternis is. Daarom hè, daarom had God het ook ingezet. En bij God is geen verandering. Dat is geweldig, hè? Kijk, Gods woord, dat is het geweldige van God. Gods woord, dat verandert niet. Ons inzicht erin wel. Als het goed is, hoop ik voor u, bid ik voor u. En bidden wij voor onszelf allemaal. Dat ons inzicht erin verdiept wordt. Maar Gods woord verandert niet. Gods woord is zijn woord. Dat blijft altijd gelijk. De belofte die hij heeft afgegeven, waar we het net over hadden. De belofte die hij heeft gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob voor Israël, die zal hij vervullen. Waarom? Omdat hij God is, hij verandert niet. Die belofte blijft staan. Ook zoals het nu gaat en zoals het nog in de nabije toekomst zal gaan. Maar die belofte blijft staan. Die zal die waarmaken aan zijn volk Israël. Zij zullen zonen van de Allerhoogste zijn in de komende koninkrijk. Zeker, want dat heeft hij gezegd. En daarin verandert hij niet. Dat is het geweldige van God, hè? En zijn einddoel is alles in allen en dat verandert ook niet. Dat staat daar aan het einde van Gods plan van eonen en daar zal die komen ook. Dus hij draait niet. Kijk, mensen die kunnen ineens een enorme draai maken. Hè? Ja, ik wilde bijna een naam noemen, maar die noem ik toch maar niet. Nee, toch maar niet. Maar dat is bij God niet. God maakt geen draai. En dat is natuurlijk geweldig. En dan sluiten we vanavond af met deze vaststelling. Maar voor ons is één God, de Vader, uit wie het al is. He, uit wie alles staat er in meervoud, he, tapanta. Uit wie het al is en wij voor hem. Dus waarvoor bent u hier op deze wereld? Voor God. Dat is het antwoord, hè? Als je afvraagt, wat doe ik hier? Nou, u bent hier voor God. Uw hele leven. Dat is het doel, dat is het hele doel van uw bestaan. Wij voor hem en één Heer Jezus Christus, door wie het al is, weer meervoud, hè, tapanta, en wij door hem. Nou, daar heeft u in feite alle antwoorden. Zo in één tekst, zo zegt Paulus, mocht Paulus dat zo neerleggen, alle antwoorden, zo in één tekst, aan u gegeven. En dat is natuurlijk geweldig, want ook dit verandert natuurlijk niet. Hè? En zo kunnen we leven in dat besef. God is de bron. De Vader, bij de Vader ontspringt het allemaal. En wij leven door onze Heer Jezus Christus. Ja, en dat is alles uiteindelijk nu tot eer van diezelfde God en Vader uiteindelijk. Goed, zullen we daarvoor danken. Vader, we danken u dat we ook weer een kort moment stil mochten staan bij dat geweldige woord van u. En dat u onze Vader bent door Christus. Dank u wel dat we in die relatie met u gekomen zijn, dat we zonen van u mogen zijn. Dank u voor de plaats van zoon die u ons heeft gegeven. Dank u dat alles, Vader, bij u vandaan komt uiteindelijk. En ook zal alles weer naar u terugkeren. Dank u wel dat u de God bent die van meet aan het einde verkondigt. Dank u wel dat u de God bent die vanaf het begin alles heeft overzien. En in feite alles in één moment ziet gebeuren. Vader, u bent zo groot. En we kunnen maar iets daarvan beseffen, Vader, als mensjes. Dank u wel dat we bij u, door u geroepen zijn, bij u geroepen zijn. En dat we nooit van u los kunnen en zullen komen en willen komen. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we alles in uw hand mogen weten te zijn. En dank u wel dat u aan het eind van dat grote plan van u gaat inzamelen. En dan gaat iedereen komen, Vader. Wat geweldig is dat. Wat een grote Heer hebben we. En wat bent u een grote Vader. We danken u dat uw hart zo ruim is. Zo groot is. Vader, en daar waar het in ons hart misschien nog benauwd is. Of nou, maak ons hart ruimer, Vader, door uw liefde. Dat we die liefde mogen uitleven naar ieder toe. Vader, dank u wel. Dat we zo weer vanavond ietsje van uw woord, van het rijke woord, met elkaar mochten verzamelen. En daar dankbaar en blij mee zijn. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid, voor uw trouw. Dat u niet loslaat wat uw hand is begonnen. En dat u ook met uw volk Israël, en we bidden voor hen, Vader, we bidden voor uw volk Israël. Wees hen genadig nabij, Heer. De haat tegen hen neemt toe, hier ook in Nederland helaas. En mogen we hen dan in ons gebed aan u opdragen. Vader, we danken u dat u ook met hen tot uw doel gaat komen. We danken u voor uw trouw, goedheid en liefde. En voor wat u wilde geven in dit moment. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.